als je hier aan de kachel staat, maar daar die ventilator niet voor. Dus eigenlijk om een stukje te illustreren. Een stukje uit mijn preek. Als ik de preek voorbereid, dan denk ik heel vaak. Iedereen zou één keer per jaar een preek moeten voorbereiden. En waarom is dat? Omdat je gaat je apart zetten. Je gaat een plekje opzoeken om Gods woord open te doen, om te bidden, om boeken te lezen bij de Bijbel, om heel gefocust te zijn met Gods woord. En dat is vaak heel erg bemoedigend. Goed, de aanleiding van deze preek is eigenlijk, dan ben ik het vergeten denk ik. De aanleiding van de preek zijn eigenlijk twee dingen. Er is een liedje van Ellie en Rickert Zuiderveld, die dat je wel kent waarschijnlijk. En dat liedje gaat, zeg nooit, nooit, heb je het al eens gehoord? En doe de deur niet op slot. Ach, het ging een beetje te hoog, maar dan is het zeg nooit, nooit, maar vertrouw op God. En doe de deur niet op slot, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Als mens denk ik dat we soms wel eens de deur op slot doen, terwijl we de deur eigenlijk zouden moeten open doen. Dat is het ene aanleiding. Ik dacht van, doe de deur niet op slot. In je leven kom je wel eens situaties tegen dat je denkt van, nu zou ik eigenlijk de deur willen dicht doen voor mensen, de deur willen dicht doen voor God, de deur willen dicht doen voor mezelf. En dat lied zegt mij, doe de deur niet op slot, maar vertrouw op God. Wat is vertrouwen en hoe ga je met vertrouwen om? Vertrouwen, als je dat gewoon gaat opzoeken in de Bijbel, dan zie je dat vertrouwen betekent eigenlijk dat je gelooft dat iemand die je vertrouwt eerlijk is. En dat die persoon jou geen kwaad zal berokkenen. Dat is eigenlijk het hoofdidee van vertrouwen. Iemand heeft het beste met je voor. Waarom vertrouwen wij op God? Omdat wij geloven dat God, weet je de tekst Jeremia 29 vers 11, want ik weet welke toekomst ik voor zie, welke hoopvolle toekomst is. Niet om u onheil te brengen, maar om een hoopvolle toekomst te geven. Ik weet welk beeld ik voor ogen heb. God heeft het goede met ons voor ogen. Nu, vertrouwen is een heel ruim begrip. Je kunt vertrouwen schaden. Je kunt iemands vertrouwen winnen. Je kunt vertrouwen verliezen. Men zegt wel eens, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat wil zeggen, je kunt makkelijker vertrouwen kwetsen als het ware, dan dat je vertrouwen kan winnen. Zelfvertrouwen. Dus een beetje in deze tijden moet je veel zelfvertrouwen hebben. Als je gaat solliciteren, dan is het vaak een punt. Kom je over met veel zelfvertrouwen. Ik wil niet zeggen dat het helemaal mis is. Mensen die absoluut geen zelfvertrouwen hebben, hebben misschien ook wel een ander probleem. Snap je maar? Als je heel erg op jezelf vertrouwt, dan kom je vaak in een situatie dat je eigenlijk onafhankelijk denkt te zijn. Ik sprak er met Geert over van de week. En het was eigenlijk een hele terechte opmerking. Geert zei, de mensen die in de Bijbel vaak de mensen waren die op een gegeven moment hun vertrouwen helemaal in zichzelf kwijt waren, waren vaak de mensen die dat God riep. En dat ze zeiden, maar nee, Heer, ik kan niet spreken. En nee, Heer, ik kan dat niet aan. En dat is juist het moment waarop dat God soms mensen gebruikt, omdat ze geen zelf of weinig zelfvertrouwen hebben. Heb je al eens een relatie gekend waarin geen vertrouwen is? Dat kan niet. Als jullie niet vertrouwen dat ik Gods woord wil brengen, dan kan ik hier niet staan. Dan ben je wantrouwig naar mij toe. Als je in een huwelijksrelatie, als er geen vertrouwen is onder elkaar, helemaal geen vertrouwen is, dan is er eigenlijk ook geen relatie. Dus een man, Marco van Zalingen, die heeft gezegd, vertrouwen is de schakel tussen wel en niet. Het is de schakel tussen aan en uit, tussen succes en falen, tussen geluk en geen geluk. En jij bedient de schakelaar. Dat vond ik een heel mooi idee. Vertrouwen is alles of niets. Vertrouwen is ja, ik vertrouw of nee, ik vertrouw niet. Jezus, ik vertrouw op u, hebben we gezongen. En ja, dit is de ja. Je doet de schakelaar aan. Je zegt, Heer, ik vertrouw op u. Ik moet mijn blaren niet wegvliegen. Moet ik het op iemand anders richten? Het is hier best wel warm. Ja, voilà. Heer, ik vertrouw op u. Of, ik vertrouw dat Asghar goede bedoelingen heeft. Vertrouw dat Micha echt komt met een hart voor God. Nee, ik vertrouw niet. De schakelaar bedien ik zelf. Eigenlijk is het niet alleen de schakelaar voor het licht, maar ook voor de motor. Want de motor is eigenlijk hetgeen dat als je vertrouwen schenkt, dan komt er iets in actie, dan komt er iets in beweging. Nu, in de Bijbel is iemand, ik ga een beetje een quizvraagje doen, is er iemand die regelmatig worstelt met zijn aan- en uitknop van het vertrouwen. Iemand die regelmatig wel vertrouwt en weer niet vertrouwt en weer wel vertrouwt. En ik ga wat dingen noemen. Als je weet wie het is, moet je nog niet zeggen, steek je gewoon je hand op. Als je mis bent, het is helemaal niet erg. Het is geen examen. Hè, misschien dat je denkt, misschien heb je iemand anders in je hoofd bij wie ook heel veel van deze beschrijvingen toepassen. Maar je gaat, op nu ga je wel merken wie het is. Hij, het was iemand, ja, fantastisch. Sam, het zou kunnen dat je die juist hebt, hè? Heb je echt iemand in je hoofd? Of? Echt, ah, goed. Ah, oké, maar je mag maar eentje hebben. Het was iemand die het woord nooit heel gemakkelijk in de mond nam. Die makkelijk. Goed zo. Het was iemand die zich daardoor regelmatig in de problemen bracht. Zijn vader heette Jona. Hij heeft zeker 2 brieven geschreven. Ja, ik zie nog een hand omhoog gaan. Hij komt voor in het Nieuwe Testament. Blijft moeilijk, hè? Ah, slecht. Ah ja. Oké. Okay. Hij was getrouwd. Zowel zijn schoonmoeder komt voor. En zijn vrouw wordt eigenlijk vermeld in het Nieuwe Testament. De vrouw, dat vergeten we heel vaak, maar zijn vrouw wordt ook vermeld in het Nieuwe Testament. Hij heeft eigenlijk 4 namen. Ja, precies, weet ook al over wie het gaat. We gaan het iets makkelijker maken. Hij was een visser. Ben je al dichter in de buurt? Hij heeft een broer die Andreas heet. Over wie spreek ik? Petrus, ja. Ik ga eventjes terug. Dus Petrus was de broer van... Ja. Ah ja, oké. Okay. Hij komt wel voor... Ah ja, hij komt... Ah ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, van in het begin juist. Voilà, inderdaad. Iemand die... Wiens knop aan en uitgaan. Andreas was zijn broer, hij was een visser. Hij heeft eigenlijk 4 namen. Simeon, de Joodse naam, of Simon, de Griekse naam. Dat zijn er dan al 2. Petrus en de andere. Paulus is, nee, dat is een andere persoon. Dat is echt een andere. Ja, Kefas of Cephas, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk de Joodse woord voor rots. Hè. Dat was Petrus in het Grieks of Petros in het Grieks. Komt voor in het Nieuwe Testament. Heeft 2 brieven geschreven, zeker. 1 en 2 Petrus. Simon Bar-Jona, de zoon van Jona. Hij nam het woord nooit gemakkelijk in de grond, in de mond. Gaat u Jezus naar Jeruzalem om daar gekruisigd te worden? Dat zal nooit gebeuren. Jezus, als Jezus gekruisigd gaat worden, staat eigenlijk vlak bij, hij wordt eigenlijk overleverd. En vlak voordat het gebeurt, eigenlijk zegt Simon, Jezus, misschien anderen wel, maar ik zal u nooit verlaten. Als Simon in het boek Handelingen, de Heilige Geest heeft ontvangen, en naar Cornelius toe gaat, dan krijgt hij op voorhand een beeld. Cornelius is een heiden en Simon is een echte Jood en die wil trouw blijven. En hij krijgt een beeld van voedsel dat wordt neergelaten in een doek aan 4 punten. Hij is dan bij Simon de leerlooier in Joppe. Hij ziet dat beeld en God zegt, Petrus, slacht en eet. En wat zegt Petrus? Heer, ik heb nog nooit iets onreins aangeraakt. Nog nooit iets onreins gegeten. Hij is de man van het nooit. En toch moest Petrus leren vertrouwen. Ik denk dat we bouwstenen hebben in het leven van Petrus die ons ook kunnen helpen. Hoe kunnen we leren vertrouwen? Eigenlijk vind ik Petrus een hele fijne persoon in de Bijbel. Ik weet niet of je dat ook hebt. Petrus, dat is zo iemand, dat is een echte mens. Dat is zo iemand die kan stommiteiten begaan, falen. Ja, papa, als jullie mij kennen, dan weet je dat dat bij mij hetzelfde is. Hij is verre van volmaakt, hij maakt veel fouten, maar hij gaat wel verder. En we kunnen veel van hem leren. Laten we eens even kijken. Ik ga ervan uit dat je eigenlijk al veel weet over Petrus. Ik ga een paar dingen noemen, zonder dat ik bijbelteksten ga noemen. Omdat ik ervan uit ga van dat weet je wel. Petrus is op de eerste plaats een haantje de voorste. In alle evangelie, als je de evangelie doorleest en je kijkt wie het meeste aan het woord is, dan is de eerste Jezus en de tweede is Petrus. Hij is altijd aan het praten. Hij is ook een beetje de woordvoerder van de groep. Petrus is radicaal. Hij wordt samen met zijn broer Andreas geroepen, meer van Galilea, als eerste nee, om discipel te zijn. En Petrus zegt, oh, ja, ik hoor de stem, ja, ik ga vertrouwen. Ik geloof dat Jezus, dat ik die moet volgen. Onmiddellijk, hij gaat er helemaal voor. En hij volgt Jezus radicaal. Hij was getrouwd. Er staat in de Bijbel dat zijn schoonmoeder op een gegeven moment ziek was. En dat Jezus komt om zijn schoonmoeder te genezen. Petrus is ook iemand die eerst doet en dan denkt. Vaak is het zo. Dat is geweldig. Als Petrus aan het varen is op het meer met de andere discipelen en Jezus is er niet bij, dan komt Jezus eraan. En wat doet Petrus? Heer, zeg dat ik uit de boot moet komen en dat ik op het water mag stappen. En Jezus zegt, kom. En Petrus, wow, ik doe het. Hij stapt uit de boot, hij denkt nergens aan. En dan ziet hij de wolken, en dan zegt hij, oh, de golven bedoel ik. En dan, zijn vertrouwen is in één keer pst, terug weg. Dan begint hij te zinken. Petrus is ook regelmatig naïef. Je zou eens moeten tellen hoeveel keer dat Petrus dingen zegt. En je zegt, Petrus, nu zit je er toch wel helemaal naast. Hè? Vaak zijn het trouwens ook wel woorden waarbij letterlijk in de Bijbel staat. En de andere leerlingen dachten ook zo. Of Petrus was eigenlijk spreekbuis van de andere leerlingen. Op een gegeven moment gaan ze samen aan tafel met Jezus. En Jezus die pakt een kom water. En die begint de voeten van de discipelen te wassen. En Petrus ziet dat gebeuren en die zegt, Heere, dat nooit, hè? Opnieuw dat nooit. Hè? Niet mijn voeten wassen, hè? U bent de Allerhoogste. Hè? En dan zegt Jezus, ja maar Petrus, als ik je voeten niet was, dan kan je geen deel hebben aan mij. En dan zegt Petrus, dan niet alleen de voeten, maar ook de handen en het hoofd. Hij zegt, fantastisch, hij slaat zo enorm om. Hè? Op een gegeven moment zijn Jezus met zijn discipelen zijn op weg naar Caesarea Philippi. En Jezus vraagt aan de leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ken je de verschillende antwoorden? Sommige mensen zeggen, u bent Elia. Andere mensen zeggen, u bent... Wat zeg je? Nog niet. Ja, komt wel, hè? Maar, ja, wat zeg je dat? U bent... Sommige mensen zeggen, u bent Jeremia. Sommige mensen zeggen, u bent een van de andere profeten uit het Oude Testament. Johannes de Doper, ja, inderdaad. Elia en Johannes de Doper, ja. En... Op een gegeven moment zegt Jezus, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Wie zegt jij dat ik ben? Hele grote vraag in de Bijbel. Eigenlijk moet je dat vragen aan je buren. Wie zeg je dat Jezus is? Een beetje een eye-opener. En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de gezalfde van God, de Zoon van God, die voor ons gestuurd is. Geweldig. Als je een beetje verder leest, zijn ze verder aan het stappen, en dan begint Jezus te vertellen voor de eerste keer dat hij naar Jeruzalem zal gaan, en dat hij daar zal sterven. En wat doet Petrus? Petrus die pakt Jezus bij de hand, neemt hem apart. En hij zegt, Heer, niks van, hè? Nee, dat kan niet, hè? En er staat letterlijk, hij neemt Jezus terzijde en hij vermaant Jezus. Zegt, Jezus, dat kan nog niet zijn, hè? U bent onze redder, u moet blijven leven. Daar komt het eigenlijk op neer. En Jezus is wel hard. Jezus zegt, ga achter mij, Satan. Want je bent bedacht op dingen van mensen, niet op de dingen van God. Petrus zit er weer helemaal naast, hè? Hij denkt van, ik ga de redding mee in stand houden, want Jezus moet blijven leven. Als Jezus bijna gevangen genomen wordt, als de mensen toestromen lijkt met stokken en zwaarden, dan is Petrus ook degene die zijn zwaard trekt en bij Malchus, een dienstknecht, het oor afhakt. Hij is impulsief. Als Jezus overgeleverd is, eigenlijk, dan zegt Jezus, Petrus als een van de laatste woorden, Heer, met u ben ik bereid om zelfs de dood in te gaan, de gevangenis en de dood in. Maar wat gebeurt er, puntje bij paaltje? Zegt hij 3 keer, ik ken die mens niet. Hij is regelmatig naïef. En toch als je dan weer verder leest en je kijkt in het Nieuwe Testament, dan zie je dat Petrus enorm verandert. Hij wordt helemaal anders. Na de opstanding van de Heer Jezus, en nadat hij de Heilige Geest is ontvangen, dan zie je een man die een leider is geworden. Een discipel die goed weet welke kant hij uit wil. Hij is vervuld door de Heilige Geest. En eigenlijk op die Pinksterdag komen mensen kijken, er komen 3000 mensen tot bekering. En Petrus staat daar en hij zegt eigenlijk hele straffe dingen. Hij zegt ten eerste zegt hij tegen de overpriesters en de schriftgeleerden, zegt hij, die Christus, die Jezus, is door jullie gekruisigd. Jullie hebben hem doodgemaakt. Jullie hebben hem vermoord. Ongelooflijk, schakelaar gaat aan. Hij is vol vertrouwen. Hij is niet bang. Vroeger zou hij bang zijn geweest. Hij was niet bang meer. Hij zegt, jullie zijn de kruisiger van Christus. Maar, zegt hij, daardoor is de redding gekomen. En dan zegt hij heel vrijmoedig, hij zegt, er is maar één naam in heel de hemel en op heel de aarde gegeven waarin wij gered moeten worden. En het is de naam van Jezus Christus. Geweldig. Ik vind dat prachtig. Een tijdje later, als Petrus gevangen wordt genomen, hij wordt gegeeseld. Hij had getuigd van Jezus en de mensen hadden de overpriester had gezegd, je moet zwijgen over de naam van Jezus. Je mag alles doen, maar die naam van Jezus mag je niet meer gebruiken. En Petrus trekt zich er niks van aan. En hij wordt gevangen genomen. En hij is gegeeseld. En wat staat er in de Bijbel? Hij is verheugd om deze vernedering te ondergaan. Hij is blij. Eigenlijk wat Jezus al gezegd had. Wees blij als mensen jou vervolgen omwille van mijn naam. Petrus is zo anders geworden. Ik ga vier stenen laten zien die eigenlijk ons helpen om te vertrouwen. Vier bouwstenen. En persoonlijk wil ik eens vragen, voordat ik aan de eerste bouwsteen begin, misschien heb je zelf iets voor je liggen dat je denkt van, hé, hoe kijk ik tegen deze situatie aan? Kijk ik vanuit angst, vanuit wantrouwen, of kan ik misschien met vertrouwen deze situatie tegemoet gaan? Ik weet niet, heb je iets in je hoofd, iets dat voor je ligt? Een verandering in je job? Ik herinner me van elf jaar geleden dat ik op zoek ging naar een job. En God heeft echt genade gegeven aan mij om bijbelteksten te lezen die me echt vertrouwen hebben gegeven. Want ik denk van, God, het is goed. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Het zijn teksten die ik las. Ik dacht van, oh, dat is voor mij. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. In de spreuk, in de psalmen was dat. Misschien kom je ook voor een situatie dat je denkt van, oh, ja, ik heb vertrouwen nodig. Of ga ik in vertrouwen of niet? De eerste bouwsteen is de juiste keuze maken. Bij Petrus is het heel eenvoudig. Hij gaat ervan uit van in het begin dat Jezus volgen de juiste keuze is. Jezus roept hem. Toen Jezus, Marcus 1, vers 16 tot 20. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Wat staat er? Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Simon Petrus en Andreas. Maak de keuze om te vertrouwen. Voor God en vertrouwen op mensen ook. Soms is het ook bij mensen. Zet de schakelaar aan in je leven. Probeer open te staan. Doe de deur niet op slot. Annemie Struijf, ken u het programma La Vie en Rose? Heb je dat al eens gezien? Dat is een televisiereeks eigenlijk voor Belgen die in Frankrijk een bed and breakfast openen of bepaalde dingen doen. Hun leven in Frankrijk proberen op te starten. Ik zag er een stukje van. En per toeval kwam er een stukje over geloven. Geloof je dat er iets na de dood is? En de persoon die Annemie Struijf interviewde vroeg, wat geloofde jij? En Annemie Struijf, wie heeft het gezien? Weet je wat ze antwoordde? Ze zei, ik zou wel willen geloven. Dat is mooi. Maar geloven is een stap. Vertrouwen is een stap. Je moet zeggen van, ik doe de schakelaar aan. Ik doe de deur open. Ik laat geloof, vertrouwen binnen in mijn leven. En wanneer ben jij beginnen te vertrouwen op God? Vaak is dat toch pas op het moment dat je zegt van, God, ik weet het niet zeker. Ik heb geen bewijs. Ik ben niet 100% zeker. Maar ik neem de sprong. Je neemt een sprong. Als je een stap neemt eigenlijk in vertrouwen, dan groeit je geloof. Vertrouwen leidt altijd tot actie. Dus vertrouwen nodig om te zeggen, Vader, ga in mijn leven maar uw gang. Wat er ook gebeurt, ik wil u niet meer laten gaan. Werk uw vrucht uit in mij tot verheerlijking van uw naam. Tot bloei in mijn leven. Tot zegen voor anderen. Dus de eerste stap is, maak de juiste keuze. Ik had een hele leuke comic. Een hele leuke strip. Maar ik kon hem helemaal niet vinden. Op het internet kon ik hem niet vinden. Ken je Hagar de Verschrikkelijke? Ja, het zijn van die strips die, ik vind die altijd heel erg leuk zijn. Je hebt Hagar, dat is dan een sterke vikingkoning. En dan heb je malle Eppie, ja, zijn naam heeft hij niet gestolen. Dat is zo'n manneke dat er al een beetje minder sterk uitziet dan Hagar. En malle Eppie komt bij Hagar en hij zegt, ik ga maar een voorbeeld nemen. Hij zegt, kijk eens, ik heb deze talisman, die heb ik gekocht. En dankzij deze talisman ga ik een lang leven leiden. Zegt Hagar. Ja, zegt hij, en ik ga veel geld verdienen. En ik moet weinig werken daarvoor. Oh, zegt Hagar. Ja, en ik ga ook altijd heel aantrekkelijk zijn voor de vrouwen. Zegt Hagar. Ja, en ik ga ook altijd gezond blijven. Mijn lichaam gaat in gezonde conditie blijven. En zegt Hagar, mag ik eens kijken? Waar heb je dat vandaan? En dan zegt Malle Eppie, van dat mannetje daar. En dan zie je, aan de achtergrond zie je zo'n mannetje helemaal kreupel lopen. Weet je wel, vlooien. Waarop stellen wij ons vertrouwen? Waarop stellen wij ons vertrouwen? We moeten de juiste start maken, we moeten de goede start maken. Misschien heb je een slechte start achter de rug, of heb je slechte vertrekking achter de rug. In persoonlijke relaties ook, als je met mensen omgaat. Toen ik een jaar of 19 was, probeerde mijn zus mij te koppelen aan een meisje van dezelfde leeftijd in West-Vlaanderen. Ik denk een jaar of 20 later heb ik ze teruggezien. Jij weet niet meer wie het is, Herbert. Ik weet zelfs haar naam, denk ik, niet meer. Ja. Die vrouw was intussen getrouwd. Die had 3 kinderen. Leuke, mooie kinderen. Gezonde jongens. Ik heb haar gezien. Ik heb haar man gezien. En een maand of 2, 3 later, die jongste, oudste zoon was 14 jaar, vertelde mijn zus, ja, weet je, Hilde heette die vrouw. Ja, Hilde, ik weet het weer. En ze zei, weet je nog dat, je hebt Hilde nog gezien toen werd mijn zus 40 jaar op mijn verjaardagsfeest. Ze is 14 jaar geleden eigenlijk, hebben ze een zoon gekregen. Ze wordt al 16 jaar bedrogen door haar buurman. Dus door haar buurvrouw. Dus haar man eigenlijk had al 16 jaar een relatie met de buren. Ja. En ik denk van, wauw, dat zag er zo goed uit. Gezonde kinderen, leven in. Die vrouw was kapot. 14 jaar geleden mijn eerste kind gekregen. En toch geloof ik dat er een mogelijkheid is om te zeggen, ik wil terug in vertrouwen. Ik wil mijn pijn en verdriet achterlaten en ik wil terug in vertrouwen met mensen omgaan. Ik geloof dat zulke mensen ook in staat kunnen zijn, door Gods genade, om een nieuwe relatie te beginnen, om weer in vertrouwen te gaan. Maak de juiste start. De tweede bouwsteen is leren kennen. Dat vond ik eigenlijk heel mooi. Vertrouwen groeit eigenlijk als je elkaar steeds beter leert kennen. Als Petrus tegen Jezus zegt, u bent de Messias, u bent de Zoon van de levende God, dat is niet van de eerste dag. Hij was toen ongeveer al 2 jaar met Jezus aan het wandelen. En Petrus is ook degene die veel vragen stelt aan God. Petrus stelt iedere keer opnieuw vragen. Hij zegt bijvoorbeeld, Jezus, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen? En hoeveel keer moet ik hem vergeven? 7 keer? Dan zegt Jezus, nee, 7 × 70 maal. Op een gegeven moment zegt hij, Jezus, u spreekt gelijkenissen tegen ons. Is dat alleen voor ons of is dat ook voor alle mensen? En dan geeft Jezus een beetje een mysterieus antwoord. Hè? Moet maar eens lezen, Lucas 12 staat dat. Op een gegeven moment gaat het over mensen die zich inspannen voor de Heer. En dan zegt Petrus, zie, wij hebben alles verlaten en we zijn nu gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? We hebben alles voor u overgehad, Jezus. Een stuk verder, als Jezus spreekt over de laatste dingen, dan is het Petrus die vraagt, Heer, wanneer zullen alle deze dingen geschieden? Wanneer zullen de hemelen bewogen worden en de aarde bewogen worden? Dus wij mogen vragen stellen aan God, waardoor de basis van vertrouwen groter wordt. En dat hoort ook bij mensen. Ik vond het zo fijn dat René in de samenkomst op woensdag deelde hij dat hij, ik weet niet met welke mensen eigenlijk, wat meer in contact kwam, mensen uit de kerk. En hij zei eigenlijk door met mensen op te trekken, ontdek je dat er eigenlijk veel meer in hen zit dan wat je eerst had gedacht. Dat heeft vaak te maken met je deur open te zetten van je hart. Veel goede dingen. Als je wil groeien in vertrouwen, dan moet je veel vragen stellen aan God. En dan vind je het antwoord in de Bijbel. Weet je nog, toen Noor en Mohammed voor de eerste keer naar de kerk kwamen, misschien herinner je dat nog wel. Ik herinner me die periode, denk dat het 1,5, 2 jaar geleden was. Het was een beetje de vluchtelingenstroom naar België was op gang. Dat was net begonnen, we hoorden daar steeds meer van. En op mijn werk waren er veel mensen die negatief waren. Oh, die komen allemaal naar hier en die gaan onze plaatsen innemen. En ik dacht van, Heer, hoe moet ik omgaan met deze mensen? Mensen die in nood zijn. En ik was daarvoor aan het bidden en ik zag van, Heer, hoe moet mijn houding zijn naar hen? En ik lees in de Bijbel, en ik was in die tijd veel in Spreuken bezig, en ik lees in Spreuken, wie zijn oren sluit voor het jammeren van de armen, zal op een dag zelf om hulp roepen en geen antwoord krijgen. Voor mij was dat heel duidelijk. Wauw, Gods woord. Ik zeg niet dat alle vluchtelingen, dat je die allemaal in dezelfde categorie moet brengen. Maar wie zijn oren sluit voor de armen, zal op een dag zelf om hulp roepen en geen antwoord krijgen. Ik heb vertrouwen gekregen om open naar vluchtelingen te staan vanwege Gods woord. God leren kennen, dat gaat hand in hand met de Bijbel. Hoe kun je God leren kennen als je de Bijbel niet opendoet? En dan bedoel ik het niet uit schuldgevoel van, oh, ik ben een christen, ik moet de Bijbel lezen. Maar je kunt hem leren kennen door de Bijbel open te doen. Je kunt zeggen, Heer, spreek tot mij. Toon mij wie u bent. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeld geven. Ik ben een fan van Thor Heyerdahl. Is iemand die Thor Heyerdahl kent? Nee? Ja, Geert kent hem? Ja? Ja, Thor Heyerdahl. Ja, ja, inderdaad, hè, met de boot. Thor Heyerdahl was, hij is overleden intussen. Hij was een Noorse, geen archeoloog, was eigenlijk een antropoloog. Iemand die geïnteresseerd was in volken. En die heeft in 1947, dat was de eerste, eigenlijk de tweede strafverstoot die hij deed. In 1947 heeft hij de Kon-Tiki-expeditie gedaan. Hij is met een groep mensen op een vlot gegaan in Zuid-Amerika. Is met dat vlot gevaren naar de stille Zuidzee-eilanden. En hij heeft gezegd, van dit toont aan dat het mogelijk is dat de eilanden, de Zuidzee-eilanden, helemaal aan de achterkant van de wereldbol voor ons, dat die eilanden bevolkt zijn door mensen uit Zuid-Amerika. Hij heeft nog heel andere dingen gedaan. Hij heeft een jaar op Fatu Hiva geleefd, dat is een van zijn boeken. Nu Thor Heyerdahl is echt, ik ben er echt een fan van. Dat is een bijzondere man. Heel wetenschappelijk, heel hoog en tegelijk iemand die voor het avontuur gaat. Die heeft verschillende tochten gemaakt, de Ra-expeditie met een rieten boot de oceaan overgestoken, halverwege gezonken. Hij heeft het dan opnieuw gedaan met een andere rieten boot, dan is het wel gelukt. Nu, als ik hem beter wil leren kennen, dan is het beste dat ik zijn boeken lees. Dat heb ik ook gedaan. Alle boeken die ik van hem heb gevonden, heb ik allemaal gelezen. Al die dingen heb ik allemaal gelezen. En dat is eigenlijk hetzelfde met de Bijbel. Als we God beter willen leren kennen, dan lezen we zijn boeken. Dan gaan we zeggen van, hé, hier spreken zijn woorden. Dus leren kennen is de tweede bouwsteen. De derde bouwsteen is opstaan als je valt. Nou, Petrus is veel gevallen. Ik ben ook al veel gevallen in mijn leven. En soms heb je geen zin meer om op te staan. Soms denk je van, nu is het genoeg. Ik ben zo gekwetst door het vallen. Ik weet niet wie het hardste was gevallen. Petrus of Judas. Judas heeft voor 30 zilverlingen Jezus verraden. En Petrus heeft 3 keer gezegd, ik ken hem niet. Wie is het hardst gevallen? Toch is er een groot onderscheid. Judas, die beneemt zich het leven. En Petrus reageert anders. Petrus gaat ervan uit dat er toch nog een uitweg is. Petrus heeft vertrouwen. Hij zocht zijn kameraden op. Hij zegt, ja, ik ga niet alleen blijven. Hij neemt vertrouwen. En hij komt zijn kameraden tegen. En wat hoort hij van zijn kameraden, van de andere discipelen? Dat Jezus leeft. Dat heeft hij dus waarschijnlijk niet meer gehoord. Judas weet dat waarschijnlijk niet. Heeft dat waarschijnlijk nooit geweten. Het mooie is ook dat Jezus, in de Bijbel staat dat Jezus de derde keer verschenen is aan het meer van Galilea, met alle discipelen. Maar daarvoor staat er dat Jezus apart aan Simon is verschenen. Het staat 2 keer in de Bijbel. De Heer is werkelijk opgestaan uit de dood en hij is aan Simon verschenen. En in Korinthe staat er, hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12 leerlingen. Nou, waarschijnlijk is dat het moment geweest is waarop dat Petrus heeft kunnen uiten van, Heer, ik ben gevallen. Ik heb u helemaal, en ik geloof, ik weet niet, het staat niet in de Bijbel, maar ik geloof dat op dat moment al Jezus vergeving heeft geschonken. Johannes 21, dat is dan het eerherstel van Petrus. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan en hij zei, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de andere heer? En Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde keer, net zoals Jezus 3 keer door Petrus was verloochend, voor de derde keer vroeg Jezus aan Simon, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Petrus blijft niet bij de pakken neerzitten. Ook al na zo'n grote fout mag hij weer opstaan. En dan moet je blijven oefenen. Bij Petrus zie je dat. Als Petrus de Heilige Geest heeft ontvangen in het Nieuwe Testament, en hij is de machtige spreekbuis voor heel de gemeente, voor God, en mensen komen tot bekering, dan op een gegeven moment valt hij weer. Weet je waar ik het over heb? In het Nieuwe Testament, dat hij zich weer laat vangen. Er is een moment waarop dat Petrus aan het eten is. Petrus is aan het eten en hij eet eigenlijk samen met de heidenen. En dan komt Paulus, die komt aan en dan Petrus die zegt, oh, Paulus is daar. Ik ga gauw apart zitten, ik ga alleen met de Joden eten. Hij struikelt opnieuw. Maar hij herpakt zich wel. Hij herstelt zich. Als je later leest wat hij schrijft, dan schrijft hij over Paulus van dit is een bijzondere broeder en daar moet je goed naar luisteren. Hij is positief, hij is niet verbroken, hij is niet verbitterd. Helemaal niet eigenlijk. Hij neemt de juiste plek in. Letterlijk zegt hij, bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is, zegt Petrus. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus geschreven, met de wijsheid die hem geschonken is. Opstaan na een uitglijder. Dat ga je altijd moeten doen. Als je zegt, ik ga nooit meer vallen, dan ben je denk ik niet goed bezig. Wie dat zegt, ik zal nooit dit of nooit dat, die zal wel sneller misschien zich moeten herpakken. De vierde en de laatste bouwsteen, dat is leven vanuit de bron. Dat is eigenlijk optelsom van alle bouwstenen. Leven dicht bij de bron. Leven dicht bij God. Als je kijkt naar Petrus in het boek Handelingen, gebed komt daar steeds weer voor. Petrus gaat als een van de eerste dingen, wat gaat hij doen, naar de tempel om te bidden. Wat doen de discipelen samen als ze beslissingen genomen moeten worden? Ze gaan samen bidden. Gebed zorgt ervoor dat je in vertrouwen kunt gaan. Mijn vertrouwen is veel groter als ik voor iets gebeden heb, dan als ik niet voor iets gebeden heb. Mijn ding om in vertrouwen te gaan, denk ik voor mijzelf, is contact met onze overburen en onze buurvrouw naast ons. Ik vind het soms vreselijk moeilijk iets vertellen over Jezus. Onze buurvrouw naast ons is heel katholiek. God, ze is hier geweest met kerstmis. Ik denk, wauw, fantastisch, een eerste stap. Ik wil graag nog een stap zetten, maar ik heb vertrouwen nodig. Dat is vaak niet zo gemakkelijk. En toch denk ik, als ik ervoor bid, en ik kijk dat, zie dat God een opening geeft, dan kan je zeggen, Heer, dank u wel. Ik hoef alleen nog maar te stappen, ik hoef alleen nog maar mijn mond open te doen. Het vertrouwen van Petrus was zo groot, dat op een gegeven moment toen hij gevangen was genomen, in Handelingen, hij was klaar om voorgeleid te worden. Hij mocht niet spreken van Jezus. Hij zit in de gevangenis, hij ligt tussen twee soldaten. En wat doet Petrus? Die slaapt. De slaap der onschuldig. Ik denk dat de slaap van iemand is die dat rustig is. Die dat gewoon zegt, Heer, mijn leven is in uw handen. Ik vertrouw op u. Ik vind het geweldig. Petrus leeft dicht bij de bron van zijn leven. Dan leer je beter, Jezus beter kennen. Je bent goed vertrokken. Dan blijf je groeien, dan kan je opstaan. En ik wil eens dat je even voor jezelf nadenkt. Heb je een situatie in je hoofd waarvan je zegt, van dat ligt voor mij? En ik wil je uitdagen om de schakelaar aan te zetten. En te zeggen, ik wil in vertrouwen de toekomst gaan. Ik wil de deur openzetten. Ik wil zeggen, Heer, oh, ik zie er tegenop. Ik vind het moeilijk. Spreek met hem. Deel het met hem. En zeg, Heer, dit is de situatie, maar ik wil vertrouwen dat u het gebruikt. Ik wil vertrouwen dat u het stuurt. Ik wil vertrouwen dat u het goede van plan bent. Ik wil graag afsluiten met gebed. Heer, dank u wel voor het leven van Petrus, Heer. Dank u wel dat hij een mens was, zoals wij mensen zijn, Heer. Een mens van vlees en bloed, Heer. Mens van, ja, vallen en opstaan, Heren. Dank u wel, Heren, dat hij de goede start heeft gemaakt, Heren. Dank u wel, Heren, dat als we met u vertrokken zijn, dat we de goede start hebben gemaakt, Heren. Dat we vertrokken zijn, Heren, met de zekerheid van een machtig God, Heren. Heer, ook al is ons vertrouwen soms zo klein, Heren, u bent groot en u bent machtig, Heren. Nu komt alle lof en eer toe. Dank u wel, Heren, dat we u beter mogen leren kennen. Zoals we ook mensen beter mogen leren kennen. Ook in vertrouwen met mensen mogen groeien, Heren. Dat is een zegen, Heer, om mensen te leren kennen als we ons hart, onze deur voor hen open doen, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel ook, Heer, dat we mogen opstaan als we gevallen zijn. Heer, dat we niet bij de pakken hoeven blijven neerzitten. Heer, we hebben elkaar vaak nodig, Heer, om op te staan. Dat besef ik, Heer. We hebben u nodig, maar we hebben ook vaak elkaar nodig als gemeente. Om te zeggen, ik heb zo'n moeite om op te staan. Ik heb zo'n moeite om mijn deur weer open te doen. Heer, dank u wel dat u ons broers en zussen geeft om ons daarbij te helpen. En dank u wel, Heer, dat we mogen leven vanuit u, vanuit de bron, Heer. Dicht bij u, Heer. Heer, en ik verlang er zelf zo naar, Heer, om meer uit geloof, meer uit vertrouwen en minder uit angst te leven, Heer. Om meer te zoeken, Heer, wat is uw bedoeling, Heer, in deze dingen die mij misschien afschrikken. Maar wat is uw bedoeling, Heer? Heer, geef dat al mijn broers en zussen, Heer, uw stem mogen horen, Heer. En mogen groeien in de wandel met u, Heer. Dank u wel, Jezus. Amen.